Goedemiddag allemaal. Het is een voorrecht om hier weer te mogen zijn. En het is toch wel iets prettiger hier in de kerk dan in dat kleine zaaltje waar we eerder waren. We gaan lezen uit de Bijbel, uit Openbaring. Openbaring 21. Openbaring 21. En we lezen daar over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En over het nieuwe Jeruzalem. Openbaring 21, het op één na laatste hoofdstuk van de Bijbel. En we lezen daar in vers 1. En dan kijken we mee met Johannes, die deze woorden schrijft. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik lees het trouwens uit de herziene Statenvertaling. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dat is de tweede dood. En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en sprak met mij. En zei, kom en ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En hij liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Ze had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Ze had een grote en hoge muur met 12 poorten en bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden en 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak had een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant. Haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met een meetlat op 12.000 stadien. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op 144 el, een mensenmaat die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis. En de stad was zuiver goud gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon. Het vierde smaragd, het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint en het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parels, elke poort apart bestond uit 1 parel. En de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heer, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. Maar alleen zij die geschreven zijn in het boek van het leven van het Lam. Tot zover de lezing van dit hoofdstuk. Over de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. En ik wil het hele hoofdstuk met u doorlopen. Maar u begrijpt, het is veel te uitgebreid eigenlijk om het in één keer te behandelen. Dus ik zal er hier en daar wat uitlichten. Je zou er een hele serie overdenkingen van kunnen maken. Maar het thema is dus de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Ik weet niet wat u ervan denkt, maar als je om je heen kijkt in deze wereld en vooral de laatste weken, de laatste maanden, dan is er nogal wat aan de hand. Overstromingen. Dan valt het in ons land nog wel een beetje mee, hoewel je moet maar in Limburg wonen en alles kwijt zijn, dat is vreselijk. In Duitsland, in België, tientallen slachtoffers. Overstromingen in Azië en India. Enorme hitte in Amerika, in Canada en nu Zuidoost-Europa, in Griekenland met grote bosbranden. Ik las dat hele dorpen geëvacueerd worden daar. In Zuid-Amerika. Een grote koude golf. Dat hoor je hier niet in het nieuws. Je hoort hier bijna alleen maar als het warm is of erg warm. Maar daar zo'n koude golf dat de koffieoogst in Brazilië bijna helemaal verloren is gegaan. En ook een groot deel van de sojaoogst. Ja, ik weet dat omdat mijn dochter daar woont in Brazilië. Ze is nu even op verlof in Nederland, maar die vertelde dat. En als je dan zo daarover nadenkt en die beelden ziet op televisie, dan denk je, hoe moet het allemaal verder gaan? En hier, er is nog veel meer aan de hand in de wereld. De regeringsleiders die vragen zich af, wat moeten we allemaal doen om het in goede banen te leiden? We zitten midden in een crisis. En mijn gedachten toen ik hier deze week mee bezig was, gingen naar het begin van de Bijbel. Aan het begin van de Bijbel in Genesis 1 en Genesis 2 lees je dat God alles geschapen heeft, de hemel en de aarde. En hij zag dat het zeer goed was. Toen waren er geen overstromingen, toen waren er geen hittegolven. Toen was er geen lijden. Hij heeft de aarde perfect geschapen. Maar helaas is dat niet zo gebleven. De mens was ongehoorzaam aan God, lezen we. De mens is tegen God in opstand gekomen. De zondeval, noemt de Bijbel dat. En daardoor is het lijden in deze wereld gekomen. Daardoor zijn er overstromingen gekomen, hittegolven, ziekte. Zoveel narigheid. En dan, als je al die natuurverschijnselen, de andere problemen ziet, jazeker, dan is het onze taak om ons tot het uiterste in te spannen. De Bijbel geeft ons al de opdracht dat we goed voor de aarde moeten zorgen. De aarde moeten we bouwen en bewaren. En laten we dat doen. Maar laten we niet denken dat wij de aarde kunnen redden. Denken jullie dat wel? Ik geloof dat niet. Wij kunnen de aarde niet redden. En daarom heb ik heel bewust vandaag gelezen uit Openbaring 21. Het is God zelf die de aarde gaat redden. Er komt een dag. Er komt een dag. Dat werkelijkheid wordt wat hier staat. In vers 1 van hoofdstuk 21. Ik zag een nieuwe hemel en ik zag een nieuwe aarde. En hoofdstuk 21 volgt op hoofdstuk 20. In Openbaring hoofdstuk 20. Daar wordt gesproken over het laatste orde. Voor de grote witte troon. En daar wordt het kwaad, daar wordt de Satan geworpen in de hel. Zo staat het hier. En je schrikt er bijna van als je het leest. De dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Ieder die niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd in de poel van vuur geworpen. En dan kun je denken, wat is God wreed? En er zijn mensen die dat zeggen. Hoe kan dat nou? Hoe kan God, een God die liefde is, dat laten gebeuren? Maar God roept ons op. God roept ons op, ook vandaag, om ons vertrouwen op de Heer Jezus te stellen. Want daar gaat het om. Dat we ons vertrouwen op Hem stellen, dat we zullen weten dat onze naam geschreven is in het boek des levens. Dat we mogen weten dat Hij, de Heer Jezus, ook voor ons zijn leven gegeven heeft aan het kruis op Golgotha. Dat we mogen weten, Hij kent ons. We horen bij Hem. We zijn van Hem. En het is niet zo dat het plan van God wat Hij had met de schepping van de aarde, van de hemel en de aarde, dat dat mislukt is. Er zijn ook mensen die dat zeggen. Die zeggen, kijk eens wat er aan de hand is, het is mislukt. God heeft het wel geprobeerd, maar het is niet gelukt. Maar God gaat alle dingen nieuw maken. Ik zag een nieuwe hemel en ik zag een nieuwe aarde. En dat houdt in dat de oude hemel en de oude aarde, zoals wij die kennen, dat die voorbij zal gaan, zoals 2 Petrus het zegt. In 2 Petrus 3 staat dat de hemelen met gedruis voorbij zullen gaan en dat de elementen van de aarde brandend zullen vergaan. Het is niet zo dat God aan de slag gaat om de hemel en de aarde te renoveren, zoals wij soms een huis renoveren. Nee, als je kijkt naar de woorden die gebruikt worden hier, dan geeft dat veel eerder de gedachte dat God iets heel nieuws gaat maken. Zoals Hij ooit de hemel en de aarde geschapen heeft, zo gaat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. En het is mooi, dan zie je de eenheid van de Bijbel. Hier in Openbaring 21 worden woorden gebruikt die we ook in het Oude Testament tegenkomen, in Jesaja 65 bijvoorbeeld. De profeet Jesaja, de oude profeet Jesaja, schreef daar in vers 17, ik schep een nieuwe hemel en ik schep een nieuwe aarde. En dat gaat hier gebeuren, dat wordt hier werkelijkheid. Het is opmerkelijk dat in vers 1 er wordt toegevoegd dat er geen zee meer zal zijn. De zee in de Bijbel staat vaak symbool voor oordeel, voor gevaar, voor strijd. En als hier staat er zal geen zee meer zijn, houdt dat in dat Gods bescherming daar zal zijn. Gods veiligheid, zijn rust, zijn vrede. Houdt dat dan in dat er helemaal geen zee meer zal zijn? Oh, dat zeg ik niet. Misschien nog wel. Maar Johannes, die krijgt dit beeld, hij ziet dat. En hij is daar, staat er op een hoge berg en hij zal om zich heen gekeken hebben en hij zal geweten hebben van de Middellandse Zee. En hij kijkt daar en hij ziet, die Middellandse Zee is er niet meer. Dus dat denk ik wel, dat dan de Middellandse Zee er niet meer zal zijn. In ieder geval niet daarvoor Israël, hoe het precies zal gaan, ik weet het ook niet. Maar misschien dat er elders nog wel zeeën zijn, maar die zee is er in ieder geval niet meer. En ik, Johannes, zag, en dan gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Johannes, die zou verbaasd geweest zijn, wat zag hij allemaal? God liet hem heel veel zien in een visioen, de dingen die zouden gaan gebeuren. En hij kijkt nog eens goed en dan ziet hij een stad, een nieuwe stad ziet hij vanuit de hemel, vanuit die nieuwe hemel neerdalen naar deze aarde. Ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Dat is iets totaal nieuws. Het is niet het oude Jeruzalem zoals wij dat kennen. Nee, het is God gaat een hele nieuwe stad maken. Het nieuwe Jeruzalem. En dat nieuwe Jeruzalem, dat staat erachter, dat is als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En we lezen verder, als je kijkt een paar versen verder, in vers 9, daar staat, daar wordt ook gesproken over dat nieuwe Jeruzalem, dat heilige Jeruzalem, en daar wordt gezegd dat het de vrouw van het lam is, de bruid. Dus dat nieuwe Jeruzalem, dat wordt aan Johannes getoond als een stad, maar ten diepste is het de vrouw van het lam, de bruid, de gemeente van de Heer Jezus, alle gelovigen, de gelovigen uit Joden en Heidenen, van alle eeuwen, van het allereerste begin tot op het moment dat het zover is. Als net gelezen werd, die broeder die overleden is, die hoort erbij. En als u de Heer Jezus mag kennen en liefhebben, dan hoort u erbij. Dan bent u, en we realiseren ons dat vaak niet, maar het is wel eens goed om dat te bedenken. Als we de Heer Jezus kennen en liefhebben en kind van hem zijn, dan zijn we zijn bruid. Horen we bij hem. En de bruidegom verlangt naar de bruid. En de Heer Jezus, die ziet uit naar het moment, de dag, dat het zover zal zijn dat de bruid geopenbaard wordt, de gemeente. En dat gebeurt in de vorm van een stad zoals dat hier wordt hier weergegeven. De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. En daar wordt straks nog het een en ander meer over verteld. En dan wordt er van verder gezegd, ik wil er nog aan toevoegen en dat is wel goed, dat het werk is van de Heer Jezus zelf. Er staat er ook, hij die dat nieuwe Jeruzalem, die bruid, is door hem klaargemaakt, gereed gemaakt. Dus nu, als wij hier op deze aarde leven, dan is hij, als we hem mogen kennen, is hij met u bezig, met mij bezig, om ons te vormen, om ons klaar te maken, om ons sierlijk te maken. Sierlijk voor hem. En ook dat is wel eens goed om dat jezelf af te vragen. Zou hij, de Heer Jezus, als hij naar jou kijkt, als hij naar u kijkt, kan hij zich dan verheugen in u? Kan hij zich verblijden in u, van u, hoe u bent? Dat hij vreugde erin heeft. In u, in jou. Dat vind ik zo bijzonder. Om dat te bedenken. En dan komt het in het volgende vers. Daar staat, ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. En dat is heel bijzonder wat we dan gaan lezen. Ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. Ten diepste gaat het daarom. Want wat is Gods verlangen? En dat lees je al in het begin van de Bijbel. Het verlangen van God is om bij de mensen te wonen. En dat was al in het paradijs zo, Genesis 1, Genesis 2... dat God bij de mensen woonde, hij wandelde in de hof, in het paradijs. En ze hoorden hem, zijn stem, ze spraken met hem, Adam en Eva. Maar dat is helaas, verschrikkelijk misgegaan. En dan, als je verder gaat in de Bijbel, dan komt het moment dat God een volk kiest, het volk Israël, en daar wil God mee op pad gaan. En wat is Gods verlangen? Gods verlangen, lieve mensen, is dat hij wilde wonen te midden van zijn volk. Je leest bijvoorbeeld in Exodus 29, vers 45, daar zegt God, als hij dat volk bevrijd heeft uit Egypte en ze onderweg zijn naar het land Kanaan door de woestijn heen, dan zegt God, ik zal te midden van de Israëlieten wonen. Dat was zijn verlangen, ik zal te midden van de Israëlieten wonen. Ik zou hun tot een God zijn. En daarom leidde hij hen uit Egypte. Maar ook toen ging het weer mis. Het volk werd ongehoorzaam, keerde God terug toe. En verder in de Bijbel kom je dat elke keer weer tegen. Ik denk bijvoorbeeld aan de hoge priester Eli en aan zijn zoons Hofni en Pinaas. In het boek Samuel. Toen was de ark nog in de tempel. En dat waren goddeloze zoons die van Eli. Ze gehoorzaamden God niet, maar toen werd het oorlog en ze namen de ark mee, de strijd in. En zo werd de ark raakte kwijt. En God die wilde wonen te midden van zijn volk. Eigenlijk in de vorm van de ark. Die in het heilige der heiligen stond. Waar de hoge priester één keer per jaar mocht komen. Ja, God. Er was geen plaats meer voor God onder zijn volk. En later kan je zeggen, toen de Heer Jezus naar deze aarde kwam, 2000 jaar geleden, dan zegt het Bijbelboek Johannes, de Evangelie naar Johannes zegt, dat de Heer Jezus tabernakelde, woonde onder zijn volk. Dan zou je zeggen, opnieuw, hij was daar. Maar ook dat, dat liep uit, dat ze zeiden kruis. Ze wilden niet dat hij koning over hen werd. En dan kun je weer zeggen, is dan het plan van God mislukt? Nee, nee en nog eens nee. Want hier wordt dat werkelijkheid in Openbaring hoofdstuk 21. Daar staat, en dat is Gods diepste verlangen. En we kunnen het ons nauwelijks voorstellen. Ik tenminste niet. Dat God ernaar verlangt om bij de mensen te wonen. Dat God ernaar verlangt om bij ons te wonen. En soms, want ik geloof dat wij daar al, misschien een oud woord, de voorsmaak van mogen beleven. Soms. De Bijbel zegt dat waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar is hij in het midden. En misschien heb je het wel eens ervaren, dat je wel eens in een samenkomst was, waar gelovigen samen waren, dat je daar ook was, en dat je ervaarde, God is in ons midden. Hij is er. Hij is er. Ook dat is zo kostbaar. Dat is zo rijk. Maar hier wordt het volle werkelijkheid, dat hij zegt, de tent van God is bij de mensen. Ik zal bij hen wonen, dat is zijn verlangen. En zij zullen mijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En dan in vers 4 gaat dat verder en dan gaan we wat sneller doorheen. Dat God alle tranen van hun ogen zal afwissen. En ik moet denken aan wat ik ooit een keer meemaakte. Ik was gevraagd om te spreken voor een groep mensen. En dat waren mensen die allemaal in een rolstoel zaten of op een bed lagen. En de wereld zou van die mensen zeggen, wat heeft dat nou voor zin? Die levens zijn waardeloos. En tegenwoordig, als bij een zwangerschap wordt ontdekt, bij een test dat er iets mankeert aan de baby, dan krijgt bijna altijd wordt het advies gegeven, laat het aborteren, laat het weggaan. Dat leven heeft geen zin. Maar die jonge man, ik denk dat hij een jaar of 30 was, ik zie hem nog zo liggen in het bed. En hij was totaal hulpbehoevend. En na afloop, toen konden er vragen gesteld worden en toen stak hij zijn vinger omhoog en hij zei iets, maar ik kon niet horen wat hij zei, dus ik liep naar hem toe. En toen zei hij Romeinen 8 vers 18. En toen hij dat zei, toen straalde hij. En ik ging terug en bij mijn Bijbel en ik zocht het op, Romeinen 8 vers 18. Het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal worden geopenbaard. Als er iemand recht van spreken had, was hij het wel. Hij was in alles van anderen afhankelijk. Hij had pijn, hij leed. En met vreugde op zijn gezicht, met blijdschap, dacht hij hieraan, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. Dit lijden is tijdelijk. Maar de eeuwigheid zal heerlijk zijn, ook voor mij. God zal alle tranen ook van zijn ogen afwissen. Ook van uw ogen. Misschien is hier wel iemand die pijn heeft waar niemand iets van af weet. Dat kan. Waar je ergens mee zit of mee worstelt. Psychisch misschien. God zal alle tranen van je ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht. Of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Hij. We kunnen nog zo ons best doen. En laten we ons best doen, nogmaals. Om het hier zo goed mogelijk te maken. Maar alleen hij kan alles nieuw maken. En deze woorden, zegt hij, zijn getrouw, waarachtig en betrouwbaar. En dan gaan we verder met vers 9. Om in te zoomen op dat nieuwe Jeruzalem. Dan is daar een engel die met Johannes spreekt en die zegt tegen Johannes, kom met me mee. En ik zal je dat nieuwe Jeruzalem laten zien. Ik zal je laten zien, de bruid, de vrouw van het lam. En dan voert hij Johannes weg in de geest, dus als in een visioen, op een grote en op een hoge berg. En hij liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Het heilige Jeruzalem, heilig zonder zonde, omdat God daar is, heilig en rein. Want er is tegenwoordig zoveel onreinheid om ons heen, soms in onze huiskamer, alle onreinheid die van de televisiescherm of van je mobiel of van zo naar binnen komt. Of soms ook de onreinheid in je eigen hart. Maar dat dan volkomen rein, omdat God daar is. En moeten we aan een letterlijke stad denken met maten die hier verder genoemd worden? Ik weet het niet, er wordt heel verschillend over gedacht. Ik zeg wel eens, de tijd zal het openbaren, maar tegelijk zeg ik, waarom zou het niet zo zijn? Want ook de gemeente van de Heer Jezus dan heeft een onderkomen. En er wordt zelfs gezegd in de Bijbel, je leest dat in Hebreeën hoofdstuk 12 is, of hoofdstuk 11 is dat, waar Abraham staat, dat hij uitzag naar de stad met fundamenten, waarvan de bouwmeester en de ontwerper God zelf is. En God ontwerpt en maakt die stad die neerdaalt vanuit de hemel. En die stad die is zo bijzonder. Er staat in vers 11, ze had de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God. En het woord heerlijkheid, Shechina, Gods heerlijkheid. Zoals vroeger in het Oude Testament bij het volk Israël. Daar was daar die wolkolom, die vuurkolom, de heerlijkheid van God. En zo zal de heerlijkheid van God daar zijn in die stad. En er wordt heel verschillend over gedacht hoe het precies zal zijn en wanneer dit allemaal plaats gaat vinden. En ik wil u vragen, absoluut, ook alsjeblieft, gaat daar niet geen strijd over voeren. Er zijn mensen die, er is veel voor te zeggen, dat zou best kunnen zijn. Tijdens Openbaring 20 gaat het over het duizendjarig vrederijk. En als je in het eind leest van hoofdstuk 21, als daar staat in hoofdstuk in vers 24, de naties die zalig worden zullen in haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer in die stad. Toen ik hierover nadacht, dacht ik, toen moest ik denken aan Zacharia hoofdstuk 14, het laatste hoofdstuk van Zacharia. En daar in Zacharia, daar wordt gezegd dat als tijdens het duizendjarig vrederijk, als het rijk van de Heer Jezus daar is, dat de volken jaarlijks zullen optrekken naar Jeruzalem. En een gedachte kan zijn dat tijdens dat vrederijk het nieuwe, het heilige Jeruzalem als het ware boven de aarde zweeft. Er staat ook dat de gelovigen met hem zullen regeren. En dat pas na het vrederijk, als de eeuwigheid aanvangt, dat dan, en dan zit je meer weer aan het begin van hoofdstuk 21, dat dan de nieuwe hemel, de nieuwe aarde aanvangt en dat dan ook het nieuwe, het heilige Jeruzalem op de aarde geplaatst wordt. Maar hoe het precies ook zij, laat dat u niet afleiden of in verwarring brengen, laat dat niet tot discussies leiden. God weet precies wat hij doet en hoe het zal gaan. Maar dat nieuwe Jeruzalem, als je daar, als Johannes daar naar kijkt, dan komt hij zo onder de indruk. Dan ziet hij als het ware een beeld van God zelf. Maar ook van de gemeente. En dan staat er, de heerlijkheid van God is daar zichtbaar. En de heerlijkheid van God, als er over de bruid gesproken wordt, de heerlijkheid van God, die wordt zichtbaar in de gelovigen. Er staat in de Colossenzenbrief in hoofdstuk 4, dat we zullen delen in zijn heerlijkheid. Dus dat is wel mooi wat even aan het begin was uit 1 Thessalonicenzen 4. En daar kun je, als je er zelf nog verder in wil studeren, in 1 Korinthe 15 en zo zijn er wel meer hoofdstukken. Als hij komt, de Heer Jezus, dan zullen de overleden gelovigen zullen worden opgewekt met een nieuw verheerlijk lichaam. En ook de gelovigen die daar nog leven zullen in een ogenblik een nieuw verheerlijk lichaam ontvangen en de Heere tegemoet gaan en deel krijgen aan zijn heiligheid. Want het is bijzonder, hier in dit hoofdstuk, Openbaring 21, staat dat dat nieuwe Jeruzalem, dat is de bruid van Christus, de gemeente, vanuit de hemel neerdaalt op deze aarde. Dus het moet zo zijn dat de gelovigen dan bij hem zijn, op het moment dat dat plaatsvindt, om met hem naar deze aarde te komen. Het nieuwe Jeruzalem heeft de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen. Het is oogverblindend mooi als Johannes daar naar kijkt, een kostbare edelsteen, een kristalheldere steen, jaspis. En hier in vers 12 staat dan, zij had een grote en een hoge muur en dat wijst ook op bescherming. Dan 12 poorten en bij die poorten 12 engelen. Ook waren de namen erop geschreven bij die poorten, namelijk de namen van de 12 stammen van Israël. Oh, dat is ook bijzonder. Op een gegeven moment, het volk Israël, toen dat in zonde viel, is dat gescheiden in een 2-stammenrijk en in een 10-stammenrijk. Maar hier zie je dat dat weer bij elkaar komt. God brengt dat weer samen. En die namen van die 12 stammen staan op die poorten van het nieuwe Jeruzalem. En daar kun je heel veel boodschappen, heel veel betekenissen uithalen. Eén daarvan is dat Israël tot in alle eeuwigheid een belangrijke betekenis heeft. De Bijbel zegt het heil is uit de Joden. Dat wij hier het evangelie hebben, lieve mensen, is dankzij het volk Israël. En de Heer Jezus is geboren in het volk van Israël. En hier worden de namen van de Israëlieten, van de 12 stammen van Israël, worden genoemd. En dan zijn er in vers 13 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden, 3 poorten op het westen, dus vierkant. En de muren van de stad had 12 fundamenten. 12 fundamenten met de namen van de 12 apostelen. En dan staat er iets achter. Er had een punt kunnen staan, de 12 apostelen, punt, maar er staat iets achter, de 12 apostelen van het Lam. En dat is cruciaal. De basis, het fundament van deze stad is het Lam, de Heer Jezus Christus. Hij die zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. Het bloed van hem reinigt van alle zonde. En je kunt ook nog verder denken, dat wordt soms ook gedaan. De 12 stammen van Israël wordt wel eens gezegd, dat zijn de gelovigen uit het Oude Testament. De apostelen, dat zijn de gelovigen uit de nieuwe bedeling. En zo de hele gemeente van God samen daar in die ene stad. En hij die met mij sprak, vers 15, had een gouden meetlat om de stad op te meten. Dat is die engel. Die stad moest opgemeten worden. Het was, dat is onbegonnen werk voor Johannes. Hij kan geen meetlat nemen of wat dan ook. Of een rolmaat en aan de gang gaan. En daarom gaat die engel ermee in de slag. En omdat het heilige Jeruzalem is, het nieuwe Jeruzalem. Gods eigen stad. Gods eigen bouwwerk. Moet dat opgemeten worden met iets heel kostbaars. Dat staat er ook. Met een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poorten. En de engel die gaat dan aan de slag en de engel die meet. En dan staat daar hier, de stad lag als een vierkante lengte even groot als haar breedte. Haar matte stad met het meetlat op 12.000 stadien. 12.000 stadien. Als je dat gaat uitrekenen, 1 stadie is ongeveer 193 meter. Dus dan kom je op een lengte uit van 2403 kilometer. Dus die stad, dat nieuwe heilige Jeruzalem, is 2400 kilometer lang, 2400 kilometer breed en 2400 kilometer hoog. En wat is 2400? Dat is ongeveer hier vandaan naar Madrid toe. Zo lang. Alle kanten. En ook nog omhoog. De hoogste berg, ik weet het helemaal niet. Wat is de hoogste berg op aarde? Een kilometer of 10 of 12 of 13? Maar die stad zal 2400 kilometer hoog zijn. En nogmaals, moet je dat letterlijk nemen. Het is wel heel bijzonder dat al die maten hier zo precies vermeld worden. Je kunt er ook wel iets anders in lezen. Dat zijn elke keer komt dat getal 12 hierin terug. 12 stammen, 12 apostelen, de 12.000 stadiën. Er zit ook iets in van volheid. Maar hoe het ook zij, het is een buitengewoon indrukwekkende stad die Johannes daar ziet. En dat vierkant, dat is de vorm van een kubus zoals het heilige der heiligen. En deze stad is in feite Gods heiligdom. Hij woont daar zelf. En dan wordt ook de muur nog gemeten, 144, dat is, kun je ook zeggen, 12 keer 12, 144 el. En dan wordt er nog gezegd, een mensenmaat die de maat van een engel is. Dus je kunt rekenen met de maat van een el, van een mens. En dan kom je ergens uit op 65 tot 75 meter dik. En dan wordt het bouwmateriaal geschreven. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de steen was zuiver goud gelijk aan glas. En dat zegt dat het doorzichtig was gelijk aan glas. Het is nauwelijks in woorden uit te drukken. En dan worden de fundamenten, die worden genoemd, allerlei edelgesteenten. Het is een sierlijke stad. Het is Gods eigen bouwwerk. Hij is de kunstenaar. Hij heeft de gemeente geformeerd. Daarom is de Heer Jezus naar deze aarde gekomen. Daarom heeft hij zijn leven gegeven aan het kruis van Golgotha. Daarom is zijn bloed gestort om jou en u te redden. Zodat u toe zou kunnen treden. Zodat u toegang zou krijgen. Zou mogen wonen in deze stad. En als stenen, zo spreekt de Bijbel daar ook over, als levende stenen gebruikt te kunnen worden voor dit bouwwerk, voor Gods eigen bouwwerk. En dan gaat Johannes verder en hij kijkt aandachtig en dan valt hem iets op. Dan valt hem iets op in vers 22. Johannes heeft zeker gedacht en vermoed dat er een tempel zou zijn in dat nieuwe Jeruzalem. Ja, een tempel, dat had je toch overal, een tempel, een tabernakel. Daar werd God gediend. Maar het eerste wat hem opvalt, en dat kun je zien als je de grondtekst leest, daar wordt eerst het woord tempel genoemd, daar in vers 22. Tempel zag ik niet in haar. Dat is natuurlijk de woordvolgorde, maar ik zag geen tempel in haar. En hij is er eigenlijk heel verbaasd over, want nergens in het Oude Testament lees je De aankondiging dat er een tijd komt dat er geen tempel meer zal zijn. Maar er zal geen tempel zijn. Hij is daar verbaasd over. En tegelijk legt hij het ook uit in dit vers. Het is ook niet nodig dat er nog een tempel is. Daar in dat nieuwe Jeruzalem. Omdat de almachtige God, God er zelf is. En hij staat er. Hij is haar tempel. Hij is het en het lam, God zelf en het lam, de Heer Jezus, zijn daar. Zijn als het ware de tempel. En wij mogen, vroeger, lees je in Leviticus, vroeger mocht de hoge priester als enige vertegenwoordiger van het volk, mocht één keer per jaar tot God naderen in het heiligdom. Maar als het zover is, lieve mensen, hier het nieuwe Jeruzalem, Heilige Jeruzalem, mogen we voortdurend, je zou kunnen zeggen, elke seconde daar zijn in de aanwezigheid van hem in de tempel, omdat hij daar zelf is. En nu al, de Bijbel zegt dat gelovigen de tempel zijn van de Heilige Geest. Als je de Heer Jezus mag kennen, woont de Heilige Geest in je, woont de Heer zelf in je. Paulus zegt niet meer ik, maar Christus woont in mij. Ook dat is zoiets bijzonders. We zijn, zegt 2 Korinthe 5, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Dus ten dele hebben wij al deel aan wat hier staat. Dat nieuwe. We zijn een nieuwe schepping. En helaas is daar vaak nog zo weinig zichtbaar van. Het is goed om dat eens aan jezelf af te vragen. Is er op de een of andere manier aan mij zichtbaar al iets van die nieuwe schepping? En dan gaat dat verder. In vers 23, de zon, de stad heeft de zon en de maan niet nodig. Dat is ook bijzonder. Ze hebben de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar lamp. Dus de zon is niet meer nodig. In die zin kan je zeggen, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en de nieuwe Jeruzalem zal nog veel rijker zijn en veel glorieuzer dan de eerste hemel en de eerste aarde die de Heer Jezus ooit geschapen heeft. Ik geloof 6000 jaar geleden. Toen was er een zon nodig. En nog steeds. Toen was de maan nodig. Maar dan, deze nieuwe hemel en deze nieuwe aarde. Er is geen zon meer nodig en er is geen maan meer nodig. Omdat God zelf daar is. En de Heer Jezus zei het al toen hij op deze aarde was. Ik ben het licht der wereld. Hij schijnt. Daar ook. En zeker daar in het nieuwe Jeruzalem. Niet meer nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht daar. Omdat God daar is. In dat nieuwe Jeruzalem. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Ja, verlicht hij alles. En het Lam is haar lamp. Ook in Jesaja werd dit al aangekondigd. In Jesaja 60 vers 19, daar klonk het al. De zon zal voor u niet meer nodig zijn tot een licht overdag. En de maan zal niet meer nodig zijn om u te verlichten. Maar de Heere zelf zal voor u zijn tot een eeuwig licht. En uw God tot een sieraad. Dat werd door Jesaja voorzegd. En dat wordt hier werkelijkheid. En zo zie je dat het woord van God betrouwbaar is. En een prachtige eenheid is. God gaat waarmaken wat hij heeft beloofd. En als we zo, en er zou veel meer over te zeggen zijn over dit hoofdstuk. Maar als we zo hierbij stilstaan. Bij deze boodschap, die nieuwe hemel, de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem, dat komt. Oh, dan raakt het mij en dan hoop en dan bid ik dat we daar eenmaal allemaal zullen zijn. Het zou toch iets verschrikkelijks zijn als iemand van ons daar gemist zal worden. En vraag je dat zelf eens af, hoe staat het ervoor met mij? Mag ik weten? En je kunt het weten, mag ik weten dat ik bij hem hoor. Mag ik weten dat hij, de Heer Jezus, zijn leven ook voor mij gegeven heeft? Mag ik het weten? Te behoren tot de bruid van de Heer Jezus. Het boek Openbaring is best een moeilijk boek. En er zijn mensen die daar huiverig over zijn. En zeker als je leest de tussenliggende hoofdstukken van hoofdstuk 4 tot hoofdstuk 20. Ja, dan zijn dat heftige dingen die soms genoemd worden. Maar weet u, het Bijbelboek Openbaring, dat zou je even goed een troostboek kunnen noemen. En de Heere wil ons bemoedigen. De Heere wil ons troosten. Anno 2021, als we leven te midden van crisistijd. En we ons afvragen, hoe gaat het allemaal verder? Dan zegt de Bijbel, het gaat de goede kant op. God zegt, ik heb alles in handen. Ik zit op de troon, dat lees je ook in hoofdstuk 4. De Heere zit op de troon. Hij regeert. En die dingen die in Openbaring geschreven zijn, die moeten geschieden. Onderweg naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En het leven doet soms pijn. Het leven doet soms pijn. En er zitten mensen hier die dat weten uit hun eigen leven. Het leven doet soms pijn. Ik denk aan die jonge man die ik ooit ontmoette waar ik over vertelde. Maar Openbaring 21 wil ons oog, onze aandacht richten op die nieuwe hemel, op die nieuwe aarde. Wil ons verlangen versterken daarna, naar dat nieuwe Jeruzalem. Wil ons troosten, wil ons bemoedigen. Wil ons nieuwe hoop geven. En wil vooral ons oog richten op de Heer Jezus. Hij staat ten diepste centraal hier in Openbaring 21. Het gaat niet in de eerste plaats om ons. Het gaat niet in de eerste plaats om onze redding of over ons behoud. Hoe eerlijk ook. En daar kun je je over verbazen en daar kun je je over verwonderen. Heren, wat een wonder. Ik begrijp het niet dat uw oog op mij was, dat u mij gered hebt. Maar dank u wel, wat een genade. Maar in de allereerste plaats gaat het om hem, om de Heer Jezus, om zijn eer, om zijn glorie. Dat we ons zullen verheugen en zullen verblijden in hem en hem de eer geven. O, is zo uw leven. En dat is geen verdienste van onszelf, dat is genade. Genade van hem. En dan mag je om bidden. O Heer, schenk ook dat verlangen in mij. Open mijn ogen voor uw toekomst. En hij is op dit moment bezig om u te veranderen naar zijn beeld. Om u klaar te maken voor die tijd. Om ons klaar te maken voor die geweldige toekomst. Wat een uitzicht. Oh, dan kunnen we toch niet anders dan hem de eer brengen, de lof en de glorie. Heer Jezus, u komt toe, alle lof, alle eer, alle aanbidding, tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. We gaan een prachtige psalm zingen. De psalmen zijn zo mooi. Ik denk wel eens, we zouden meer psalmen moeten zingen. Nou kom ik uit een kerk waar veel psalmen worden gezongen. Maar de psalmen zijn zo mooi. En we zingen psalm 108. Of dat is Johannes de Heer 366. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Zullen we de Heere danken. Onze trouwe God en Vader in de hemel. O, wat een genade is het, wat een voorrecht is het, dat we deze heerlijke boodschap met elkaar mochten lezen uit uw woord. Openbaring 21. Heer, als we om ons heen kijken naar deze wereld, wat er allemaal gebeurt, dan kunnen we soms moedeloos worden. En veel mensen zijn daar onzeker over. Mensen die daar zelf psychisch door in de problemen komen. Heer, maar u regeert, u zit op de troon. En vanmiddag hebt u ons laten zien uw plan, Heer, waar alles heen gaat. En u hebt een geweldig mooi plan. En dat plan wordt werkelijkheid. U zegt dat ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. En uw woorden zijn getrouw en betrouwbaar. En er komt een dag. Er komt een dag dat u een nieuwe hemel zult geven. Een nieuwe aarde. En dat het nieuwe Jeruzalem neerdaalt van u uit de hemel. Als een bruid. De gemeente van u. O Heer, en dat het zo mag zijn dat we allemaal mogen weten, daar deel van uit te maken, dat we allemaal mogen weten een kind van u te zijn. Dat we allemaal hebben geleerd ons vertrouwen op u te stellen. Heer, als er vanmiddag misschien iemand is die zegt, nou daar ben ik nog niet zeker van. O, dan wil ik u vragen, Heer, dat u met uw woord en door uw geest krachtig werkt in zijn of haar hart. Heer, dat we geen rust meer zullen vinden voordat we u gevonden hebben. En u zegt, het komt tot mij. Stel je vertrouwen op mij. En je zult behouden worden, je zult gered zijn. Heer, want wat zal het verschrikkelijk zijn als er iemand van ons dan gemist zal worden. En we denken ook aan familieleden, we denken aan bekenden, aan vrienden. Aan collega's, aan buren misschien die u nog niet kennen. O Heer, geef genade, zoals we net in die psalm zongen, om getuige van u te zijn, op andere mensen, op u te wijzen, om voor hen te bidden. Heer, wij willen u zo bidden voor deze wereld. Bidden voor deze wereld in nood. Heer, ontferm u zich. Heer, dat er iets zichtbaar mag worden van u in de kerken, door de kerken heen, in uw kinderen. Heer, we zijn vaak, ja, misschien moeten we het zo zeggen, we zijn vaak van die duikbootchristenen die proberen te verbergen dat we bij u horen. Maar geef genade, Heer, om ons niet te schamen voor het evangelie. Om het te zijn voor u. Heer, wilt u zo ons aanzien in uw gunst en uw genade. Dank nogmaals dat we hier mochten zijn. Dank voor wie u bent. Dank voor het geweldige plan wat u gaat doen. Dank dat we uw bruidsgemeente mogen zijn. En uit mogen zien naar die dag dat u komt. Wat een dag zal dat zijn. Geprezen zij uw heilige naam tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. Ons slotlied is opwekking 366. Kroon hem met gouden kroon. En we zingen dat staande en het eerste couplet zingen we voor de zegen en de twee laatste coupletten na de zegen. Hartelijk danken voor uw komst. Het was goed om hier samen te zijn. U van harte de zegen van de Heer toe wensen. En dat wil ik doen ook met de woorden uit 2 Korinthe 13, vers 13. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met jullie allen. Amen.